Ik lees u uit zondag 1 de eerste vraag en antwoord voor. De Heidelbergse Catechismus, zondag 1, vraag en antwoord 1. Wat is uw enige troost beide in het leven en sterven? Een onderwijzer antwoord daarop dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmakers, Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaalt en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en al zo bewaart dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert, en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Tot zover. Verleden week hebben we met elkander overdacht het eigendom des Heren gegrond in het bloed van de Zoon. En ons resten nog de twee laatste gedachten voor deze avond. In de tweede plaats het eigendom des Heren bewaard door de wil des Vaders. En in de derde plaats verzekerd door de inwoning des Heiligen Geestes. Dus het eigendom des Heren, gegrond in het bloed van zijn Zoon, bewaard door de wil des Vaders en verzekerd door de inwoning des Geestes. We hebben het laatst gehoord en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft, hoe hij een volkomen verlossing heeft tot stand gebracht toen hij de Satan de kop verpletterde. En hoe dat hij hier verlost uit alle heerschappij en in de uren van de dood alle strikken doet breken, zodat de Satan het geheel en al verloren zal hebben voor deze getrooste zondaren. Niettemin, dat hebben wij gehoord, kan het in de praktijk van het leven op deze aarde al zo zijn dat het tegendeel lijkt waar te zijn. En in plaats van verlost te zijn van de heerschappij des duivels, kan het in de waarneming des harten al zo zijn, alsof de duivel en de wereld en de zonde het alleen voor het zeggen hebben. En dat hij van de ene plaats naar de andere gedreven wordt en door onrust verteert. En dat het alles zo de schijn heeft. En was het in zijn hart maar de schijn, maar voor die zondaar de werkelijkheid. Dat hij als bedolven is onder menigerlei dingen, waarvan hij weet dat ze geen God en geen Christus zijn. En dat ze het allemaal gemunt hebben op zijn ondergang. En dat het alles erop uit is om hem te bedekken onder het stof. Ach, dan geldt daarvan wat de apostel zegt. Houd het daarvoor. Dat wil zeggen, al bemerkt gij het niet en al ziet gij het niet, houd het ervoor dat gij met Christus medegekruisigd zijt. Opdat het lichaam der zonde teniet gedaan zou zijn. Dan zal het toch blijven hier, de rechtvaardige zal door het geloof leven. En de hoop zal hem begeleiden op het pad, het smalle pad. Wat voor zijn gezicht zo menigmaal ophoudt en onderbroken wordt, of dat hij helemaal geen pad en geen weg meer ziet, maar zichzelf met alles wat in hem is, waarneemt, op de brede weg die ten verderven leidt. Dan is dat toch wel de oefening van het allerheiligst geloof, dat goddelijk nochtans. dat al is er dan ook niets meer voorhanden, dat die Heilige Geest die zondaar op die school leert stapelen en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Gedane zaken nemen geen keer, zegt het spreekwoord. Zo zal het ook geen keer nemen wat de Heer Jezus gedaan heeft voor zijn kerk. En dan gaat de Heidelberger verder. En alzo bewaard. Dat was onze tweede gedachte. Bewaard door en in de wil des Vaders. Daarvan sprak de Heer Jezus in Johannes 6. Dit is de wil desgene die mij gezonden heeft. Dat al wat hij mij gegeven hebt, ik daaruit niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen. Dat is de wil. Des Vaders gaat hij verder, dat hij de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Zo is dan de kerk waarover het hier gaat, het eigendom des Heren door de wil des Vaders. Ze zijn gegrond, ze bekomen deze kennis uit en door de zaligmakende bedieningen uit Christus. Maar ze worden bewaard in en tot die zaligheid door de wil des Vaders. Het was zijn wil dat zij gezaligd zouden worden. Het was van eeuwigheid zijn wil. En hij heeft zijn wil in de tijd geopenbaard. Dat al degenen die hij aan de Zoon gegeven heeft. Dat zij alle behouden zullen worden. En dat hij daaruit niet één verliezen. Daarom is die wil des Vaders. Hoewel ze hier in de tweede plaats genoemd wordt. Is theologisch gezien, dogmatisch gezien, is de grond, de achtergrond van alles. Want het is des Vaders welbehagen, heeft Petrus ook gezegd, de uitverkorene naar de voorkennisse Gods des Vaders. Dat is de wil des Vaders, dat ze in de Heer Jezus Christus zouden aangemerkt zijn. En dat ze ook in de Heere Christus bewaard zouden worden door het voornemen God des Vaders. Is het bloed van Christus niet machtig genoeg? Zeker. Het bloed van Christus dat reinigt van alle zonden. Maar de zondaar in zichzelf aangemerkt is zo verzonken in de beestenstal van zijn diepgevallen bestaan. Dat zij stuk voor stuk, niet een enkeling, maar stuk voor stuk, de Zonen Gods wederom zouden kruisigen en afvallig zouden worden. En dat zij zichzelf niet zouden kunnen bewaren bij het bloed van de Zonen Gods. Hoe dierbaar en hoe kostbaar ook dat dit bloed is. Niemand is bij macht om te leven. Uit het leven van de Zoon. Niemand. En hoe heeft dan die Heilige Geest dat leven Gods Christi geopenbaard in de harten? Dan nog staat hij duizendvoudig open. Om met een eeuwige afwijking af te wijken. En dan zouden wij zeggen dat kan niet. Die eenmaal dat goede woord gesmaakt heeft, zegt de apostel. En de krachten der toekomende eeuw. En de verlichting des geestes. Die wederom afvallig geworden zijn. Dus het bestaat wel. Bestaat dus wel. En dan laat ik het aan u over om een grens te trekken. En om te zeggen ja, maar dat kan bij mij niet. Want bij mij was het zo, nee dat kan niet. Laat ik aan u over. Maar het is beter om het in de handen des Vaders te mogen zien. En zo bewaard.
dat het alleen de wil en het welbehagen des vaders is, dat die zondaren gegeven zijn aan de zoon, maar dat hij ze ook vasthoudt bij en in zijn zoon, zodat wij een drieënig God nodig hebben tot zaligheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. Omdat wij zo gezondigd hebben en zo diep gevallen zijn, en de drievoudige dood onderworpen hebben, en de Vader als de oorsprong van alles hebben verworpen, en de Zoon als de middelaar der schepping, want zonder hem is geen ding gemaakt dat gemaakt is, dat we hem hebben bespot. En de Heilige Geest die levenwekkend op de wateren was, en in de schepping van God zijn levenmakende kracht openbaarde, dat we die smaadheid hebben aangedaan in het paradijs. Daarom in de wederherstelling van de gevallen mens in zondag 1 komt ook ter sprake het werk van de drieënige God. En nu wordt hier de Vader genoemd, dat hij het is die bewaart. Dat hij ze in zijn handen gegrift heeft. Niemand kan ze uit zijn hand rukken, zegt Christus. Mijn Vader is meerder dan alle. Niemand rukt ze uit zijn hand. En niemand rukt ze uit mijn hand, want hij heeft ze van de Vader ontvangen. Maar ze zijn zo ontvangen door Christus, dat de Vader ze met de koorden van zijn eeuwige liefde aan de Zoon vastbindt en ze vasthoudt. Zodat milde handen en vriendelijke ogen ze trekken en houden bij de Zoon zijner eeuwige liefde. Want de Vader zelf heeft hen ook lief. Ja, ook toen ze dood waren in de misdaden en in de zonde. Hij heeft zelfs vijanden met zichzelf door zijn zoon verzoend. De Vader bewaart. Zou hij dan de voorwerpen van zijn barmhartigheid overgeven? Zou hij niet passen op zijn gezin, zijn aangenomen, zijn geadopteerde kinderen? Hij houdt er zoveel van dat hij zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Ziet hoe grote liefde de Vader ons gegeven heeft. Nu dan, daarom zegt hij er al zo bewaard. Dat doet de Vader. Die bewaart. Zijn wil, die is het die om hen heen is en hen vasthoudt. Zodat hij dankt dat hij niemand verloren uit hen heeft dan de zoon der verderfenis. Maar van degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren, zegt hij. Ach, hoe groot is het. Hoe hebben wij dan nodig de wil des vaders waarvan sprake is. En zo bewaard, op zulke wijze wil de Heidelberger zeggen, dat zonder de wil mijn hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Klinkt zo simpel. Het is zo belachelijk in de ogen van de mens, die voor de aardigheid een paar haren uit zijn hoofd trekt. En die dan daarmee demonstreert wat een wonderlijk boek die Bijbel toch eigenlijk is, zonder de wil. Dus als ik een haar uit mijn hoofd trek, dan is het des vaders wil. Ach, dat is allemaal van die onzin. Dat is de moeite niet waard om erover te spreken. Het wil hier eigenlijk zeggen, die wil des vaders, die bevat hun zaligheid, maar ook hun leven, van de wieg tot het graf op deze aarde. Maar versta wel, er staat hier dat zonder de wil mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. gelijk Christus eenmaal sprak, ja ook de haren uw hoofd zijn alle geteld. En gij gaat toch de busjes verder te boven. Maar wel te verstaan dat het tegenovergestelde kan ook waar zijn. Het gaat niet om de letter, maar om het doel, om de inhoud van dit tekstwoord. Dat zonder de wil des vaders geen haar van ons hoofd vallen kan. Want het houdt ook in dat al moeten al onze haren eraf vallen en nog veel meer ons hoofd en ons leven, als dat de wil des vaders is, dan gebeurt dat zekerlijk. Zekerlijk. Wij moeten dit dus niet zo zien zoals de valse uitleggers dat verklaren. Ja. En daarmee de spot drijven misschien. Nee. Gods voorzienig bestel des vaders wil gaat over de allerkleinste dingen. Zodat niet ons haar gekrenkt kan worden. Maar het houdt ook in dat het uit des vaders wil en besluit is, als alles hier op deze aarde ons begeeft. En dat het niet bij een haar blijft, maar dat mijn hoofd van mij valt. Mijn hoofd. Het zij door de scherprechter, het zij door rampen en ongelukken, geen haar van mijn hoofd, maar dat mijn hoofd met mijn haar eraf valt. Dat wil het eigenlijk zeggen. Dan nog, al verbijstert het u. Dit is het kleine. De Heidelbergen noemt het kleine, omdat de Heer Jezus daarvan sprak. De haar, uw hoofd zijn alle geteld. Maar dat wil nog niet zeggen dat er daarmee nooit iets gebeuren kan. Dat wil niet zeggen dat wij daarom in een glazen huis wonen op menselijk vlak. Wel nee, dat wil het niet zeggen. Dan moeten wij dat woord niet voor misbruiken. Om daarmee te demonstreren dat alles in de goede zin voor ons geregeld is. Het is wel in de goede zin voor de kerk geregeld. Maar dat gaat overal doorheen. Door nood en dood. Indien het nodig is, door menigerlei beproevingen en verzoekingen heen. Dus die haren van het hoofd. Die willen eigenlijk dit zeggen. Zijn bestel gaat over het allerkleinste. Daarom als uw hoofd eraf geslagen wordt. Daarom als alles tegenloopt. Zal dat dan niet veel meer in en uit de wil des goddelijke vaders zijn? Zeker toch? Nee, dan moeten die grote dingen ons niet toeroepen. Waar is nu uw God op wien gebouwd het? Dat doet de vijand wel. En aan wien uw zaak vertrouwd het? Dat is wel waar. Dat de vijand dat zegt. Maar deze dingen, die zullen juist medewerken door de wil des vaders. Dat hij erin is. Dat hij erbij is. Dat het niet bij geval geschiet. Zij worden bewaard tot de zaligheid door de wil des vaders. Dat wil niet zeggen dat de vader ons behandelt als poppen. Dat de vader ons over het hoofd streelt en zegt, ach ja, je bent zo lief. Nee, maar een iegelijk zoon die ik lief heb, die kastijd ik, zegt de vader. Daarom, des vaders wil gaat over al zijn ellendigen. Ze gaat over heel de wereld, maar in zonderheid over zijn uitverkorenen. Zijn kerk, zijn ellendigen, die door hem geroepen worden. Want dat is des vaders genadige wil, die over hen uitgestrekt is. Het is groot. Daar behoeft je niet voor naar bepaalde dingen. Dat kan zo heel eenvoudig zijn. Mens lacht daarom. Maar het kan best wezen zoals die vrouw die stond in Rotterdam bij de auto. Was met een ongelukkig kind bij de dokter geweest.
Het was geen hoge vrouw of zo. Nee, maar wel een vrouw die toch in het verborgene de Heere vreesde. Daar hoef je niks van te maken, zo bedoel ik het niet. Maar het gaat maar om de verhouding. Het gaat maar om de inleving van deze waarheid. Ze komt met kind bij de auto en daar is ze de sleuteltjes kwijt. En ze komt er niet in. En ze raakt in een ogenblik helemaal in paniek. Ze dacht, hoe kom ik nou ooit thuis met dat ongelukkige kind? En toen deed ze een zucht tot die grote God in de hemel. Heere, help me alstublieft. Ik weet geen raad, hoe moet ik toch thuiskomen? En ze was nog niet uitgebeden of daar kwam al iemand aan, een meneer. Mevrouw, ik denk dat ik u helpen kan. Zijn er uw sleuteltjes? Het slot was open. Het zijn eenvoudige dingen. Maar het is niet zo'n best teken als wij God zo beschouwen van, nou ja, als we door het ijs zakken en we stikken in de modder, dan is God goed genoeg om er ons uit te halen en de rest versieren we zelf wel. Dat is niet zo'n best teken. Niet zo'n best teken als we God nodig hebben en een vader als we doodgaan. En als we pijn en smart hebben, om te roepen, help me toch. En de rest hebben we God uit onze gedachten weggedaan. Jongens en meisjes, dat lijkt niet zo. Maar ik geef u de verzekering, er wordt wel eens gezegd, dat huwelijk in de hemel gesloten worden. Je zou ook kunnen zeggen, was het maar waar, was het maar waar. Ik wil er heus geen overgeestelijke zaak van maken, helemaal niet. Maar wel als wij nu op een bepaalde leeftijd gekomen zijn, weet de Heere er dan van, dat je zegt, Heere, wilt u me toch alstublieft leiden? Want ik zoek verkeerd, ik kies verkeerd, het is alles fout, het loopt mis, maar wilt u me helpen alstublieft? Ja, want dat is het onvervreembare voorrecht. Ze worden bewaard in en door de wil des vaders. Maar dan zullen ze ook vragen naar zijn sterkte, naar zijn goede welbehagelijke wil. Zonder de wil, mijn hemelse vader, geen haar van mijn hoofd vallen kan. De Heidelberger begint laag bij de grond, bij het hele gewone leven. Bij een man die misschien zijn kaartje voor de trein kwijt is. En die te laat op zijn werk dreigt te komen en die zegt, ach, Heere, help me alstublieft. Voor die vrouw die zomaar een eenvoudig iets in het huishouden kwijt is, waar een ander om zou lachen en zegt, moet je God overal voor gebruiken? Nee, zo ligt het niet. Het is juist een teken van eerbied. Het is juist een teken van die innerlijke band. Heere, help. Ach, dat toch in onze levens beoefend zou mogen worden. Maar doorgaans, dan kennen wij het alleen en we weten het alleen. En wat gebeurt er dan? Dan zetten we alles op zijn kop en we zijn bezig tot en met urenlang desnoods. Totdat het die lieve geest behaagt om ons toe te roepen, als we bij dat geestelijke huisgezin behoren, dwaas die je bent. Wat doe je nou allemaal? Waar zoek je het nu? Wat zoek je nu? Om dan van hem te vragen, Heere, ik heb mijn weg weer verdorven. Ik heb het overal gezocht, behalve bij u. Ik wist het zo goed. Ik wilde zo goed. Maar uw wil, die alleen heilig en goed is, die versta ik niet. Goedertiere vader, milde zegenader, stel nogthans uw vriendelijk hart in de zoon uw liefde voor ons open, heilig alles mag. Ach, het is altijd een bewijs dat de koude winden van de berg Sinaï ons bevriezen. wanneer er in het persoonlijke leven niet is die innerlijke, die tedere aanspraken des harten, dat is speciaal voorbehouden voor bepaalde kringen. Daar verstaat men Jona niet als die zegt, mijn toren is billig ontstoken tot de dood toe. Begrijpt het niet? Waarom niet? Omdat het alles als het ware zich voorbeweegt onder het geluid van een knallende zweep. Beweegt zich allemaal voort om een dreigende leeuw en een loerende beer. Maar waar de Heilige Geest bearbeidt, zonder de wil, mijn hemelse Vader, geen haar van mijn hoofd vallen kan, daar is een vertrouwelijke omgang. Ja, daar is iets in van de liefde die de vrezen uitdrijft, de slaafse vrezen wel te verstaan. Dan is er dat niet meer, dan wordt God goed. De Vader wordt goed en de Zoon en de Geest. Maar ik word een tiran. Ik word een tegenstander die altijd tegen hem misdreven heeft. Ik word die dwaas, die harde van harte. Dan draait het alles om. Voor een godsdienstig mens is God de tiran. Maar voor de van God bediende mens is hij een tiran. En de Heere wordt goed. Daar draait het alles een slag om. Nu daar spreekt nu dit zinsdeel van. Dat zonder de wil mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. En als gij dan verpletterd wordt. En als er dan niets van uitkomt. Ach, dan zei die man, ik heb het u onlangs nog gezegd, die in de Haag doodgereden werd door de tram. Het leven zat er nog in. Hoe is je naam? Mijn naam is in de hemel bekend. En toen stierf die, al zo bewaard. Of die man, die een boodschap gebracht werd, hij was blind. En hij had een dochter die voor hem zorgde, trouw verzorgde. Het was zijn steun, het was zijn oog en zijn oor, het was alles. Meer had hij niet, zijn vrouw was reeds lang weg. En die dochter die komt om, en ze waren allemaal zo bang om die oude man dat te gaan zeggen. Ze dachten, die klap overleeft hij niet meer. Als die dat hoort, zijn steun weg. En dan zo'n ongelukkige man. En toen ze kwamen om te zeggen, heel voorzichtig, toen zei die, Vader weet het ook. Dat is wat. Met andere woorden, je laat het mij wel weten, maar dat is niet het belangrijkste. Vader weet het ook. Dat die hemelse Vader ervan weet waar zijn kinderen omkomen en waar ze toch weer niet omkomen. Maar denk erom, hij zal er nimmer om doen komen in dure tijd en hongersnood. Dat betekent niet dat we altijd brood en aardappelen zullen hebben. Nee, want wat zijn er in kinderen des Heeren in de oorlog verhongerd? Die hun laatste sterven, op hun laatste stervensbond hebben gezegd. Dat zonder de wil mijn hemelse Vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Toen ze opgezet waren en opgeblazen van de honger. Wat zijn er doodgeslagen in de concentratiekamp. Die doodgeslagen zijn. En toch dat zonder de wil mijn hemelse Vaders. Geen haar van mijn hoofd vallen kan. En al zullen zij het oordeel dragen die zulks gedaan hebben. Voor de betrokkenen die neergetrapt of geslagen of gedood werd. Bleef het eeuwig waar. Hij die de haren des hoofds heeft geteld.
zou hij het niet weten wat er hier gebeurt. Waar ze in het verborgene zijn gepeinigd en doodgemaakt. Waar ze als een afschrapsel waardig hebben gewandeld. Blijft eeuwig waar. Dat is nou het geheim van het geloof. Dat is het nu wat we bedoelen, dat het verstand en de zinnen te boven gaat. Dat daar waar onze leden uitgetrokken zouden worden, niet alleen ons haat. En de Heere vergunt het om een oog te mogen slaan op deze eeuwige waarheid. Dan zegt hij dat nog. Hij gelooft het. Hij gelooft het en dan zegt iedereen dan, je hebt een bot voor je hoofd. God zal hem nu niet meer verlossen als wel eer. En dan zegt de mensen die er omheen gaan. Wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders? En dan zeggen de vrienden, een boos stukkel heeft hem aan. Hij is een huichelaar. En dan wordt hij weggeschoven. Gelijk de doodbrakende. Wat die het in het gebed van de Melaatse zingt. Dat hij van de jeugd aan dood beraken is en vriend en metgezel. Hebt gij verre van mij gedaan. Al mijn bekenden zijn in duisternis. Gij legt me in het stof des doods. O, dan nog geldt. Dat zonder de wil mijn hemelse vaders. Eén haar van mijn hoofd vallen kan. Nu hebben ze de kinderen wel dood kunnen slaan. Maar ze hebben de wil des vaders niet kunnen vernietigen. Nu hebben ze wel kunnen spotten met die wil des vaders. Waar blijkt zijn trouw nu? Waar is zijn bescherming nu? Toen er geen vuur van de hemel daalde. Toen de onschuldigen verpletterd werden. En hun bloed heeft gestroomd door de handen der beulen. En ze op alle mogelijke manieren zijn gemarteld in stukken gezaagd. Welke de wereld niet waardig vond ontvangen. Kunnen ze wel zeggen. Waar blijft nu de wil des vaders? Waar is het nu ik ben met u niet al de dagen? Waar blijft nu het woord? Ik zeg niet dat ik de vader voor u bidden zal. Want de Vader zelf heeft u lief. Waar blijft het nu? Ach, de christen, de zondaar heeft de schijn helemaal tegen. Aan alle kanten. Maar dat is nu het allerheiligst geloof. O, daarvan zegt Habakuk nochtans. Als er geen rund in de stallingen wezen zal. En de dieren men uit de kooi afscheuren zal. En het werk van de olijfboom liegen zal. Zo zal ik nochtans, let wel, in den Heere van vreugde opspringen. Ook al wordt hij dan op aarde in de put getrapt, maakt helemaal niet meer uit. Want hij is, en dat is eigenlijk het geheim, in die dierbare borg, doodgetrapt en opgestaan. En wat hij leeft, dat leeft hij in hem. Want uw leven is in Christus verborgen bij God. Dat is het geheim. Dat is niet de dode. Wij wel. Vlees en bloed wel. Zeker wel. Zeker zullen er velen, ja wij alle de dood sterven. Wij zijn er duizenden gedood geworden. Maar dat was het minst belangrijkste. Maar waar het nu eigenlijk om ging voor het geloof, door het geloof verstaan wij, dat toen, zoals het waar is wat ongewijde schrijven vermeld, dat toen Jesaja in stukken gezaagd werd door de beulen van Manasse, toen hij in een holle boom zat, toen Paulus zijn hoofd eraf geslagen werd, roemloos, op een landweggetje ergens buiten Rome, geen vrienden die hem bemoedigend toespraken. Geen broeders en in het evangelie geteelde kinderen die hem daar toeriepen. Houd een weinig moed, geliefde broeder. Je hebt het einde van de loopbaan bereikt. Nee, helemaal alleen. Zo roemloos. Met de donkere aarde boven. onder zich. En de hemel boven zich. En de vijanden rondom zich. Dat is toch wat. Het is toch te begrijpen dat de duivel het op een lachen gezet heeft. Eindelijk is deze pest weggenomen van de wereld. Daar buigt u het hoofd. Maar ik geef u de verzekering. In de wil des vaders was die bewaard. Het hoofd kon er nooit meer af. Want het hoofd is Christus. Het hoofd van de kerk is de Zoon Gods. Hun hoofd telt niet meer mee. Al schreeuwen en al wenen, zo hebben ze nog zoveel benauwdheden. Dat kan allemaal wel. Maar het blijft eeuwig waar, dat is het geloof. Het hoofd is boven in de hemel. Het hoofd is er. Al rolt het hoofd dan hier op de aarde eraf. Dan heeft die man daar in de laatste ogenblikken van zijn leven gestameld. Uit genade ben ik zalig geworden. Dat niet uit mij, door het geloof, het was uw gave. En ik leef nog niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Vrees niet, heeft hij toen gedacht, mijn vrienden, die het lichaam kunnen doden en daarna niet meer kunnen doen. Maar vrees hem die nadat hij gedood heeft, ziel en lichaam kan verderven in de hel. Dat is het geheim van het geloof. Door God gewerkt, wat wij niet hebben. Maar wat de Heere werkt, op het onverwachts en het ongedacht. Dat daar waar alles begint te kraken in zijn voegen, de angst de mensen aangrijpt in wanhoop. Daar haalt de Heere zijn spion omhoog. Gij hebt mijn hoofd omhoog en doet nu uw gunst aanschouwen. Zonder de wil mijn vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan, bewaard door de wil des vaders. Daarom hoef je er niet om te lachen. Ook niet om het kaartje van de trein. Ook niet om die eenvoudige dingen die ik u noemde. Want de grote dingen zijn er ook in begrepen. De Heer Jezus heeft gezegd, er moeten ook ergernissen komen. Dat is ook niet buiten het besluit des vaders. Maar wee de mens door welke de ergernissen komen. Dan gaat hij nog verder, ja ook. Ja ook. Dat is als het ware een stap die hij doet. Eerst heeft hij de blik gewend op het leven. Menigmaal heeft hij de druk doen veranderen in geluk. Menigmaal heeft hij in alle kleinste dingen betoond en bewezen dat hij helpen kon. Dat hij helpen wil. Menigmaal. Maar nou, ach ja, al die grote dingen, die raadselen, die tegenheden. Dan pijnst de ziel is het waar, zou God ook weten van mijn droevig lot. Zou de allerhoogste van mijn plagen en bittere rampen kennis dragen? Ja ook, zegt hij, de Heere weet ervan. Ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Gelijk het woord ons zegt, alle dingen moeten medewerken ten goede. Dengene die God liefhebben, die naar zijn voornemen geroepen zijn. Ja ook, dat mij alle ding. En al is het dan dat de zon daar hier nog tegen veel blinde muren aankijkt. En door een spiegel in een duister raadsel. Nochtans is het waar, alle dingen. Daar is niets uit te sluiten, want de Vader heeft alle dingen ten dienste gesteld, tot de zaligheid hunner zielen en hunner lichaam. Dat is zo onbegrijpelijk groot. Dat is, nee, dat is geen dekmantel voor de zonde, dat niet. Maar het is wel een troost voor verloren zondaren. om te leren zeggen zo ik dit zeggen staven zou. Gewis, zo waren ik niet getrouw aan het waar geslacht van uw kinderen. En zou hun hoop hun moed verminderen, dat is wel waar. Het is een troost. En als iemand daar dan gebruik van wil maken voor zichzelf in de verkeerde zin, dan doet hij dat maar. Dan doet hij dat maar als dat kan. Maar dit is een heilige waarheid. Dat mij alle ding. Daar ga je, Petrus. Van de baan. Van de baan. De duivel heeft die in zijn klauwen, zou je zeggen. Ik ken de mens niet. En hij begon zichzelf te vervloeken. En logende het met eedswering. Ik ken hem niet. Ja ook. Als ge eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broederen. Dan hoort dat er ook bij. Dan hoort dat er ook bij. Ja ook dat mij alle ding. Alle ding. Al is er dan geen zaak van vreugde of van vermaak geweest. Dan zal hij daardoor toch vat en ontvankelijk maken. Om dat dierbare woord later aan de verstrooide te schrijven. Aan de vreemdelingen in Pontië, Galatië, Cappadocië en Bithynië. Om ze te schrijven. Geloofd zij de God en Vader onze Heer Jezus Christus. Die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren door een levende hoop, tot een levende hoop, door de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onverwelkelijke en onbevlekkelijke erfenis, wat groot. Dat moest hij daaruit leren, dat woord van vermaning. En vertroosting. En terstond kraaide de haan. Nee, Petrus, al kun jij het dan niet zeggen. Alle ding. Want voor jou werkt alles mede tot je ondergang. Voor jou lijkt het alles erop dat het nu voorbij is. Nu zal de Heer rechtvaardig laten. In zulke aflezen van hem. Ja, en nochtans. Jou ook. Dat mij alle ding, dat zegt de Vader in de hemel. Alle ding moet hem medewerken ten goede. En hij zag Petrus aan. En hij weende en werd bitterlijk bedroefd. En ging uit naar het buiten. Zo haalt nu de Vader de grond uit ons weg. Zo openbaart hij Simon, Jonas zoon. Hebt gij mij liever dan deze? Denk je nog dat jouw liefde veel sterker is dan de liefde van een arme Thomas en een Philippus? Denk je nog dat je iets groots bent? Ach, zo onderwijst de Heer. Dan zegt hij wel, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Maar dan bedoelt hij die liefde niet meer die hij bij zichzelf waarneemt. Maar die liefde die uit hem komt en tot hem wederkeert. Alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. De Heere stelt alles in het gewit. De duivel, de Satan en zijn aanhang. Zonde, dood, wereld en genade. Alles heeft hij in zijn handen. Dat is groot. Welke ramp er ons mogen doen beven, oorlog of vrede, voor of tegenspoed. Ik weet het wel, je hoeft niet te zeggen over als dit beleving wordt. Dat weet ik wel. Ik weet wel dat we het niet uithouden in de beleving. Maar hij zal het eeuwig uithouden voor zijn ellendigen. Hij zal eronder zijn met eeuwige armen. Want we kunnen het ook nog bedoelen uit het verbroken verbond der werk. Als er maar eens op aankomt, zeggen we dan. Als er op aankomt, dan moet je eens kijken in de zaal van Caiaphas. Wat er dan gebeurt. Daar komt het erop aan. Hebben we geen kogel nodig. Geen gaskamer. Maar een dienstmaagd. Ik ken hem niet, mens. Ik weet niet wat je zegt. Als er op aankomt, moet je maar eens kijken daar op het dak van Davids paleis. daar ziet hij een vrouw. En hij krijgt begeerten in deze vrouw en hij laat haar roepen. En hij bedrijft overspel en doodslag, want hij laat Uria, zijn getrouwe knecht, ter dood brengen. Kijk eens, als het erop aankomt, wat er gebeurt. Kijk daar eens naar. Als het op ons aankomt, gemeente, dat we iets waar moeten maken van de vreze des Heren. Van het geloof en van de hoop en de liefde. Dan komt het in ene klap openbaar dat we dwazen zijn. Eren wij het beseffen, dwalen wij. Ik heb gedwaald, zegt de man. Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik. Dan komt het erop aan. Maar dan gaan wij ook van de baan. Maar nu dit. Al het ding, dat komt van een andere kant. Dat komt niet dat wij alle dingen zo in ons leven op kunnen stellen. De stoel en de tafel en de trap en de bloempotjes. Dat het tenslotte allemaal zo mooi versierd daar staat. Zo'n prachtig interieur. Dat betekent het niet. Maar het betekent daar die arme zondaar niet anders in blikt dan in de chaos. Daar die niets op zijn plaats kan krijgen. Daar alles door elkaar ligt in zijn leven. Daar die het niet meer weet en niet meer verstaat en niet meer kan. Dat die zelf niets meer in het gelid kan zetten van jammer, ik heb toch zus. En ik heb toch ook in het verleden wel zo. Nee. Maar dat hij, dat staat er ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, dat is naar de wil des Vaders, die bewaart en spaart, die brengt het op zijn plaats. Maar op een andere wijze dan wij denken, zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten, en zijn wegen hoger dan onze wegen. Het is groot, alle ding. Alle ding. Dus dat ook. Ja, heren. Dan horen wij David zingen. Dat hij de overtreders des Heren wegen zal leren. Opdat de zondaar zich tot den Heren mocht bekeren. O, kijk dan eens in het woord des Heren. Wij hebben alles ten kwade gedacht. We gaan nog verder. Jozef in de gevangenis laten stoppen. In de kuil gegooid, verkocht, en naar Egypte laten gaan, in de gevangenis. Gij lieden wel, gij hebt het alles ten kwade gedacht, maar God heeft het ten goede gedacht. Als zo bewaard, dat zonder de wil des Vaders, geen haar van het hoofd van zijn kind vallen kon. Hij heeft hem bewaard. Hij heeft hem bewaard toen hij verbrijzeld werd. Hij heeft hem bewaard toen hij gekruisigd werd. Hij heeft hem bewaard. Hij zult mijn ziel in de hel niet vergeten. Hij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving ziet. Hij is bewaard. Op een wonderbaarlijke wijze. Toen de mensen hem vernield hadden. Toen iedereen dacht zijn plaats is vergaan, zijn standplaats wordt zelfs niet meer gevonden. Al zo bewaard, dat alle ding tot zijn eeuwige heerlijkheid moest dienen. Tot onze zaligheid. Ja, zie dan eens, dat is wel het toppunt. Dat die eeuwige Vader naar zijn wil, naar zijn wil, ruimte gemaakt heeft. Voor het kruis. Ruimte gemaakt heeft. O duizelingwekkende diepte. Voor een Caïfas. Om hem aan te wijzen. Ruimte gemaakt heeft. Voor dieven en moordenaars. Om het werk te doen. En nochtans. Al wordt het wee uitgesproken. Over diegenen die het bloed. Des onschuldigen vergoten. Hebben, nochtans, door en in dat bloed worden gereinigd, zondaren van hun vuile zonde. Zo was het bij de zoon. zal dan niet veel meer, zal hij niet veel meer, die arme ellendige kerk, zal hij die niet alle dingen doen medewerken ten goede, daarvoor hem de dood en het doem van de zijn het rechtvaardige oordeel en de verlating, de godsverlating. En alles wat u maar op kunt noemen aan lijden en aan ellende en aan straf. Dat het zo mede gewerkt heeft ten goede. God heeft hem de smarte des doods ontbonden. En hij heeft hem opgenomen in heerlijkheid. Dat is het hoofd. Zal hij dan voor zijn lichaam niet alle dingen doen medewerken ten goede? Alle dingen. Zalig wanneer de Heer een oog voor geeft, want we zien het niet, u niet en ik niet. We kunnen het niet in de juiste plaats zien, in het juiste verband. Wij kunnen zeggen, alle deze dingen zijn tegen mij. En Job zegt, de pijlen des Almachtigen doen mij bitterheid aan. Hij verbergt zich voor mij. Hij heeft mijn tanden met zandsteentjes verbrijzeld. Hij heeft mij dol gemaakt. Hij heeft mij gedompeld in de gracht. Hij is mij een vreemde geworden, een vijand, die op mijn ondergang het gemunt heeft. Wat heeft Job geschreeuwd? Geschreeuwd tegen de levende God in. Ach, dat ik voor uw gericht mocht naderen. Dat men met God richten mocht als met een man. Ik zou er voor zijn troon naderen en ik zou spreken. O Job, zou je zeggen, waar gaat dat heen? Ja, toch ook, dat me alle dingen tot mijn zaligheid medewerken moet. Tot mijn zaligheid dienen moet. Toen antwoordde God, de Heere Job uit een onweder. En zeide tot hem, God, nu als een man uw lenden. Ik zal u vragen, onderricht gij mij. O, dan komt de verfoeiing in stof en in as. Dan buigt Job het hoofd en zegt, ik zal vragen, onderricht gij mij. En de Heere zegende Jobs laatste, meer dan zijn eerste. Ja ook, dat mij alle ding. Je kunt dat niet opnoemen. Ik weet het, wij kunnen het nooit. Maar de Heere, die kan het doen, dienen tot zaligheid. Dat is, die kan het alles gebruiken als de beeldhouwer, die de beitel gebruikt om die ongevormde ruwe steen of granietklomp te behouden en te behakken, zodat het er menigmaal niet op lijkt dat we denken, wat moet dat worden? Maar tenslotte, staat daar het werk te schitteren in de zon, voor ieders ogen. Zie het werk des vaders, alle dingen, alle bijsels die hij gebruikt, die zijn ten hunnen beste. De een heeft dit, de andere dat. De apostel zegt een scherpe doren in het vlees, maar de eeuwigheid zal het verklaren. Het was alles ter zaligheid. En zeg dat kost dat. En wat ons hier nog tranen kost. De raadselen des levens. Het wordt eenmaal heerlijk opgelost. Het schenkt ginds een oogst van zegen. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. Verzekerd door de inwoning des geestes. Waarom? Dat staat met de zaligheid in verband, die vorige zinsnede. Want als daar niet in was de verzekering des geestes, die in de Zoon van God gelooft, die heeft het eeuwige leven en zal de dood niet zien. Waar zou je dan moeten blijven als je altijd tegen de dood aan moest kijken? Waar zou je dan moeten blijven als je altijd maar tegen de onmogelijkheid aanstaat? Waar zou je moeten blijven, arme zanger, die daar zingt, duizend zorgen, duizend doden, kwellen mijn angstvallig hart. Waar moet je dan blijven? Wel, het zichtbare niet anders inhoudt dan de dood. Ja, wat moet je dan het woord zaligheid nog noemen? Het lijkt wel meer op een rampzaligheid misschien. Waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest, dat is de derde persoon, die ook nodig is, waarin de Heidelberger de leerlingen wil gaan richten in de catechismus. De noodzakelijkheid van die Heilige Geest. Waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. Let wel, versta goed. De Heere verzekert niet mij, maar de Heere verzekert, de Heilige Geest verzekert het eeuwige leven. Hij verzekert mij van het eeuwige leven. O, laat het toch niet zijn in uw ogen, de verzekerdheden der goddelozen. Dan maken godsdienstige mensen van een WA of iets dergelijks, maar ze hebben er nooit iets van gesnapt, nog nooit. Nog nooit. Daar hebben totaal niks mee te maken. Niks heeft er mee te maken. Maar van het eeuwige leven verzekerd. De verzekerdheden der goddelozen, dat moet je zo zijn. Dat zijn wij, goddelozen, al die zekerheden die we opdrachten te richten in onszelf. Waar we mee denken de dood en de eeuwigheid te kunnen aandoen. Of ook na ontvangene genade dat de mens altijd maar weer terugvalt in het zoeken van de zekerheid en de verzekering in zichzelf. Maar er staat in de eerste plaats waarom hij mij ook, dat doet hij. Hij, dat is de Vader en de Zoon. Want de Geest gaat uit van de Vader en de Zoon. Waarom hij mij, arme, twijfelachtige baar der zee, die in zichzelf geen zaligheid bevindt, maar waarom hij mij ook door zijn lieve Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. De Heere zet het stempel dus niet op dat Adamskind, maar zegt hij die ons verzegeld heeft en het onderpand des Geestes gegeven heeft, maar die verzegeling van ons houdt er niet in dat de Heer het stempel zet op mij, maar op zijn eigen werk in de harten. Het eeuwige leven als vrucht van de verdiensten van Christi, dat wordt door hem verzegeld en verzekerd in de harten van zijn ellendigen. Daarom verzekerd door de inwoning des Heilige Geestes. O, wat is het ook wat dat betreft een droevige tijd. Wat is het goedkoop geworden om te zeggen dat de Heere zo vrij is in zijn genadebedeling. Wat is het goedkoop geworden om maar te spreken van, als het is wezen mag, en als ik eens een ogenblik, en als ik eens bij mijn hart, en verleden week, en toen, wat is het alles goedkoop geworden. Maar denk erom dat dat niet van God is. Dat is niet van de Heilige Geest. De Heilige Geest, die is het die het onderpand des Geestes verzegelt in de harten. Hij wordt genoemd een geest der verzegeling. Een geest die met onze geest getuigt dat wij kinderen God zijn. Die doet roepen, Abba, lieve Vader. Want wat daar buiten is, is van ons. Kijk, je mag het wel zeggen, maar zeg het dan niet op een toon alsof dat nog wat te betekenen heeft. Zeg het ook niet op een toon, moet je geen medelijden hebben met zo'n arme stakker, die nog geen zucht om een zucht doen kan. Want het is allemaal voor de mollen en de vledermuizen. Het heeft geen stand, het heeft geen grond. Dat is in Adam, als de catechismus ons daarin wil onderwijzen, dan had hij drie keer zo dik geweest. Dan had er geen eind aan geweest. Dan had iedereen doorgeborduurd wat wij al zo denken en gevoelen en waarnemen. Want daar is geen einde aan. Want de mens is zo'n gemoedelijke koekenbakker van nature. Ook in de godsdienst. Ook na ontvangende genade. Dan lijkt het gewoon wel een eer te zijn. Een eer te zijn. Om te zeggen, ja, ik ben maar bang voor die mens. Waarom? Nou ja, die man die heeft het. Soms is het goed bedoeld, maar soms doe je de ontdekking dat het niks is als nijd en jaloezie en twist. Want als het goed is, dan heeft die zondaar het niet. Die heeft het dan niet. Maar hij gelooft dat de Heere het heeft, dat de Heere het doet. Daarom wil de Heidelberger erop attenderen. Hij wil erop attenderen. Broeders, benaarster u. Om uw roeping en verkiezing vast te maken. Dat doende zult ge nimmer meer struikelen. Dat wil dit zeggen. De Heidelberger waarschuwt voor het gedoe van onze dagen. Misschien. En als het. En dit. En al nee. Het werk des geestes is het werk der verzegeling. Die verzekert inderdaad. Ja. Kan best wezen als u dat hoort. Dat u ergens een kleine schok krijgt. Dat u denkt. Ja maar. Ja maar geliefde, versta dat dan. Die schok die heb ik ook nodig. Dat is nou niet om eens even af te geven. Ik wilde dat ge dat verstond. Dat ge dat verstaan mocht. Vele voelen zich, dat heb ik meermalen gemerkt. Als ik dergelijke dingen zeg, voelen ze ergens een beetje geïrriteerd. Omdat ze denken, de dominee heeft zeker mij op het oog of die op het oog of die. Dat is helemaal niet. Ik heb mezelf op het oog. Ik ben zo'n dwaas. Dat denkt dat dan, als je denkt wie bedoelt, die denkt dan maar hij bedoelt zeker zijn eigen. Want het is alles tot onderwijzing en tot lering. Gaat er niet om ergens een vuurtje te gaan stoken. Gaat er om dat we toch vooral bedenken dat we onze rommelige godsdienst niet trachten te behouden tegenover de rechte godsdienst die uit God is. Daar moeten we altijd voor gewaarschuwd worden toen en nu. Toen en nu, dat het geen erezaakje wordt om maar te twijfelen, om maar te zeggen, ja, ach ja, nee, dat is geen eer hoor. Dat is helemaal zo'n best teken niet. Want de Heidelberger zegt het, waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. Hij verzekert van het eeuwige leven. Dat is troostrijk. Dat doet hij in de harten inzinken. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon. Geliefde, nogmaals, versta het goed. Versta het goed, ontvang het woord met zachtmoedigheid. Als tot behouden is uw zielen gesproken zijnde. Tot afmaning. Want heus, het klinkt misschien heel raar. Het klinkt heel raar. Maar het zou groot zijn als er nog plaatsen in ons land waren. Het zou groot zijn. Waar de leer der zaligheid niet aan de ene of aan de andere kant mank ging. Eerlijk waar, het zou groot zijn. Als er niet hier of daar met allerlei bedeksels der schande gewerkt werd. Dat zou nog een wonder zijn. Want godsdienst is er heus wel genoeg. Licht en zwaar. Maar de waarachtige godsdienst die van boven is. Dat is sporadisch. Daarvan zegt de Heer Jezus. Al hij nog geloof in op de aarde als hij komt. Dat geloof. Och, denk er aan. Ik bedoel hier niet te drijven een verzekerd mens. Wel nee, onze de verzekerdheden der goddelozen zijn veel. Maar een mens die verzekerd wordt en overtuigd wordt van die zekere God, van dat zekere leven, van dat eeuwige leven. Dat is de waarachtige verzekering. En dan kunnen we toch niet ontkennen, dat is toch de aard, als ik het zo zeggen mag, de werking des geestes in de harten van ellendigen. Om ze op te leiden, in te leiden, door te leiden. Want zoveel hem aangenomen hebben door de Heilige Geest, die heeft hij macht gegeven, kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven, die door de Geest geleid worden, zijn kinderen Gods. Als we daarop zien, wat is er dan een bedekking in onze persoonlijke levens? Wat is er dan een duisternis in onze persoonlijke leven, in onze zielen? Oh, wat is er dan toch ontzettend veel, wat ons predikt, dat wij leven in de laatste dagen. De laatste dagen. En dat de liefde van velen zal verkouden. Maar dat ook de levende kerk is overgebleven. Als zittende, slapende aan de weg. Met de dwazen, zij sliepen. En hoe is het dan dat ze eeuwig zullen ontwaken? Het is hier op aarde maar een dorre bedoeling. Zij werden sluimerig en vielen in slaap. Dat zal voor het volk niet de doorslag kunnen geven. Maar het zal wel erg zijn voor al die duizenden bij duizenden. Die in die, het zijn licht of zwaar. Het is eigenlijk een verkeerd woord. Maar die daar ook bij geslapen hebben. Totdat het geroep weer klonk. Zie de bruidegom komt. Ach, wij kunnen de Heilige Geest bedroeven. Wij kunnen de Heilige Geest tegenstaan. Ach, luistert naar de vermaning van de apostel. Blus de Heilige Geest niet uit. Door welke gij geroepen zijt. Dat kan. Wij kunnen niet als we behoren tot dat volk ons er eeuwig buiten sluiten. Maar denk erom dat ze hier in de tijd wat tegen kunnen staan. Hem bedroeven. Zijn Heilige Geest die in het midden van hen stelde. Deden ze smaadheid aan. Zij bedroefde hem. En bedroefde de Heilige Geest Gods niet. We kunnen ook door maar vast te houden aan onze eigen rommel. De geest tegenstaan. Zodat er nooit is geen verandering. Nooit is geen wassenis in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Dat is erg. Die pijl hebben wij ook nodig in onze levens. Om ons daarvan af te houden. En hem voortaan te leven. Van harte willig en bereid maakt. Dat doet ook de Heilige Geest. Hem voortaan. Waarom voortaan? Dat is altijd zo. De zondaar begint elke keer opnieuw. Die gaat achteruit. Elke keer weer naar de eerste klas. Soms staat hij zelfs op de gang. Dan is hij nog wel in de school. Maar hij is geen eens meer in de klas. Hij mag het onderwijs geen eens volgen. Dat kan ook nog. Voortaan. Voortaan uw volk verhoog. Indien ik gevallen ben, o mijn vijandin, verblijft u niet. Ik zal wederom opstaan. Van harte gewillig. Met andere woorden. Ik wil gaarne uwe zijn. Ik wil uw gebod die ik oprecht bemin mijn hoogst vermaak. Mijn ziels genoegen achten. Wat vereist elk die uw wet bemint. De wet zoals die in die dierbare borg en middelhaven klaar ligt. Kan iets beter en mooier. Ja, van harte. Een zaak des harten, innerlijk. Dat hij tegen de Heer als het ware zegt. Dat is van harte willig en bereid. Heer, u zegt tegen mij. Mijn zoon, geef mij uw hart, maar neem u het alstublieft. Neem het maar, Heer. Neem mijn leven, neem alles van mij. Net als die man die in de trein zat, in Sina. En er zaten een paar andere mensen te kaarten en ze hadden nog iemand nodig om mee te doen. Maar toen zei hij, ik heb mijn handen niet bij me. Je handen niet bij me. Nee, zegt hij, want die hier, die zijn niet van mij. Die zijn niet van mij. Wat een stand. Wat een begerenswaardige stand is dat. Ach, dat gij die uw leden tot de wapenen der ongerechtigheid gesteld hadden. Dezelfde stelde tot wapenen der gerechtigheid. Dat is toch wat? En hem voortaan te leven. Heere, dat wil zeggen, hem voortaan te leven. Dat wil dus ook zeggen, laat alles maar los. Uw leven ook. Uw plichtplegingen. Alles wat gij houdt voor uw heiligmaking, laat maar gerust los. Het heeft er niks mee te maken. Het is vleeselijke heiligmaking.
waarvan uw hart u bespot en slaat, omdat ge het voelt wel dat het voor God niet kan bestaan. Laat maar los. Hem voortaan te leven. Dat is de kern wat de apostel zegt. Wij weten van niet dan Jezus Christus en die gekruisigd. Om daar gewillig en bereid gemaakt in te worden. Dat het niet meer over onze naam, maar over zijn naam gaat. Grote, wij gaan naar onze huizen. U hebt de doeleinden gehoord, wat de Heidelberger catechismus heen wil. Wat wil hij met die 52 zondagen en al die vragen? Iets, een lettertje, een stapeling op onze lippen, in onze zielen leren, door de Heilige Geest. Iets van te leren. Als aan de vaak op te gaan, hem voortaan te leven, hem alleen. O, dat de Heer dat dan nog dienstbaar zou mogen stellen. Tot onze behoudenis. Voor de kinderen, voor de ouderen. Voor u en voor mij, alle tezamen. Want die het weet, weet het niet. Die het niet weet, die weet het. De ene roept in dit, de andere in dat, schrijft een dichter. Van een eeuw geleden en nog langer. Wij roemen in Jezus die waardige schat, hem te leven, van harte willig en bereid. Wij weten van niets dan wat hij voor ons deed, hoe hij voor ons leed, hoe hij voor ons treedt. Wij vragen naar geen vroomheid in het kleed van de onschuld. Maar die toch niet anders bedoelt dan zichzelf. Want deze Heer Jezus is geacht als een pest voor de goddeloze wereld en heel het vrome nest. Maar toch dat volk gaat van de baan hier. Dat mogen de Heidelberger ons allen leren. Met de roem en met eer. Opdat ze zouden leven en sterven. Getroost bij deze leer. Amen.